Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God de Vader, door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen Psalm 26, het tweede vers. Psalm 26, vers 2. Beproef vrij van omhoog mijn hart dat voor uw oog alwetende steeds open lag. Doorzoek mij, toets mijn gangen, doorgrond al mijn verlangen en stel mijn oogmerk in de dag. Het tweede vers van de 26e psalm. Vanmorgen, gemeente, worden we geplaatst voor de spiegel van Gods heilige wet. Wij luisteren naar de woorden van Gods wet en zingen daarna uit deze Psalm 26, het tiende vers. Psalm 26, vers 10. Doe mij niet mee vergaan met hen die u weerstaan, wier hart steeds schandelijk misdrijf kweekt. Het tiende vers van Psalm 26, na de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt in de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaag, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
Wij lezen nu de Heilige Schrift uit de algemene brief van Judas. Het voorlaatste Bijbelboek, Judas. Daaruit de versen 1 tot en met 11 uit het eerste en enige hoofdstuk. De versen 1 tot en met 11 uit de brief van Judas.
Judas, een dienstknecht van Jezus Christus en broeder van Jacobus aan de geroepenen, die door God de Vader geheiligd zijn en door Jezus Christus bewaard. Barmhartigheid en vrede en liefde zij u vermenigvuldigd. Geliefden, alzo ik alle naastigheid doe om u te schrijven van de gemene zaligheid, zo heb ik noodzaak gehad aan u te schrijven en u te vermanen, dat gij strijdt voor het geloof dat eenmaal de heiligen overgeleverd is. Want er zijn sommige mensen ingeslopen die eertijds tot ditzelfde oordeel tevoren opgeschreven zijn, goddelozen, die de genade onze Gods veranderen in ontuchtigheid, en de enige heerser, God en onze Heer Jezus Christus, verloochenen. Maar ik wil u indachtig maken, als die dit eenmaal weet, dat de Heere het volk uit Egypteland verlost hebbende, wederom degenen die niet geloofden, verdorven heeft. En de engelen die hun beginsel niet bewaard hebben, maar hun eigen woonsteden verlaten hebben, heeft hij tot het oordeel des grotendags met eeuwige banden onder de duisternis bewaard. Gelijk Sodom en Gomorra en de steden rondom dezelfde, die op gelijke wijze als deze gehoereerd hebben, een ander vlees zijn nagegaan, tot een voorbeeld voorgesteld zijn, dragende de straf des eeuwigen vuurs. Desgelijks evenwel ook deze, in slaap gebracht zijnde, verontreinigen het vlees, en verwerpen de heerschappij, en lasteren de heerlijkheden. Maar Michaël, de archangel, toen hij met de duivel twistte van het lichaam van Mozes, durfde geen oordeel van lastering tegen hem voortbrengen, maar zeide: de Heere bestraffe u. Maar deze, Hetgeen zij niet weten, dat lasteren zij. En hetgeen zij natuurlijk als de onredelijke dieren weten, in hetzelfde verderven zij zich. Wee hun, want ze zijn de weg van Kaïn ingegaan. En door de verleiding van het loon van Bileam zijn ze heengestort en zijn door de tegenspreking van Korach vergaan. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, wij zoeken nu het aangezicht van de Heere in ons gebed en wij bidden hem om zijn onmisbare zegen. In onze voorbeden gedenken we zuster Rietveld Meijer, onze oude zuster in de Koningshof, die daar nog steeds in zeer ernstige toestand is. Wij bidden voor zuster Van Dijk van Oostende, die nog in het Icasia ziekenhuis ligt. Onze broeder Boer is inmiddels uit het ziekenhuis ontslagen, is inmiddels ook met ons in de kerk, heeft hele goede berichten ontvangen. We danken de Heere ook voor het feit dat onze zuster Bravenboer eveneens hele goede berichten over haar gezondheidstoestand ontvangen heeft. We danken de Heere eveneens met onze broeder en zuster Zijderveld en hun kinderen vanwege het feit dat ze vandaag mogen gedenken dat ze 25 jaar getrouwd zijn. En eveneens een reden om de Heere te danken is het feit dat bij Arjen en Helena Baars een zoon geboren is. Laat ons nu samen de Heere bidden en hem ook danken. Als we ons voor uw aangezicht stellen, Heere, vanmorgen, in de dienst der gebeden die altijd hoort bij de dienst der prediking, wanneer we u zoeken en u vragen of we vanmorgen toch niet tevergeefs naar de kerk zullen gekomen zijn, en wanneer we uw aangezicht, o Heere, zoeken met het gebed, of toch in de prediking van uw woord de dingen ook open mogen gaan voor ons hart, en of door uw genade, door de kracht van uw geest, ons hart zich ontsluiten mag voor uw heilig en onfeilbaar woord, dan is dat niet anders dan zoals de dichter heeft gezongen, de dichter met wiens woorden we het zelf ook gezongen hebben. Het gebed, Heere, om de beproeving door u, opdat we doorgrond en getoetst worden, in de wetenschap dat u ons kent en doorziet, beproef vrij van omhoog ons hart, dat voor uw oog alwetende altijd open ligt. En dat was de wens van de dichter, Heere, dat u hem zou doorzoeken, dat u zijn gangen zou toetsen, dat u zijn begeerte en zijn verlangen zou doorgronden en zijn oogmerk, het doel van zijn leven, in het licht aan de dag stellen zou. Dat is nogal wat. Wanneer we zo tot u gaan, wanneer we zo bidden, Heere, Heere, hier zijn we. Hier zijn we met onze kinderen. Hier zijn we, Heere, zoals u ons kent. Heere, hier zijn we ook vanmorgen, op die plaats waar u werken wilt. Hier zijn we, Heere, op die plaats waar u naar uw eigen genadige toezegging uw volk verblijden wilt, namelijk in uw bedehuis. Hier zijn we, Heere, hier waar uw woord verkondigd wordt. Hier zijn we, waar wonderen gebeuren, gebeurd zijn. En als u het geeft, opnieuw mogen gebeuren. Heere, hier zijn we. Doorzoek ons, doorgrond ons verlangen en stel ons oogmerk in de dag. En dat in het besef, Heere, dat u werkelijk alles doorziet. En dat in het besef dat voor u niets verborgen is. En dat de diepste van onze dingen door u doorgrond wordt, Heere. O, deze dichter, hij mocht het weten, dat er in zijn hart en leven een beginsel van u gelegd was. En daar vroeg hij om, of dat openbaar mocht komen, of het onderscheid met alle anderen, met zoveel, die hun weg van goddeloosheid volgden, en daar een onderscheid aan de dag mocht komen, niet vanwege het feit wie hij was door zijn eigen toedoen, maar vanwege het beginsel van u, opdat uw naam verheerlijkt zou worden. Heere, zo mogen we ook vanmorgen tot u komen en bidden of u ons doorgronden en kennen wilt, en of u ons daar raken wilt, en of u ons hart daar wilt aanraken, waar het nodig is dat we worden aangeraakt, omdat u ons kent, omdat u het weet wie we zijn. En dan is er van nature geen enkel verschil. Dan zijn we allemaal van één en dezelfde lap gescheurd. Dan komen we allemaal uit dat verloren paradijs. Dan zijn we allemaal mensen die in Adam ons van u hebben afgekeerd. Dan zijn we allemaal mensen die met onze oudste moeder Eva luisterden naar de influisteringen van de boze. En hun ogen richtten op dat wat begeerlijk was. Ze zag het en ze begeerde en ze nam en ze viel. Heren, dat zijn we zoals u ons kent en doorgrondt. We behoeven dat ook helemaal niet te verbergen en we mogen het niet. En laat dat onze begeerte zijn, Heren, dat we het niet verbergen. Maar dat we tot u gaan zoals we zijn. Opdat we zoals we zijn gered en gezaligd zullen worden. Ja, Heren, opdat we ontmaskerd, opdat we overtuigd zouden worden. Opdat ons leven voor u zou zijn, zoals het ook is. Maar dan bidden we ook, Heren. Dan bidden we om dat eerlijkmakende werk. Dan bidden we om dat gezegende werk van de Heilige Geest. Die ons niet alleen maakt tot wie we zijn voor uw aangezicht. Maar die ook doet zien, Heren, wie u bent. Wie u bent, Heren. U, de Heilige God die onze zonden niet kunt aanschouwen. Van wie het geldt, Heren, als u onze ongerechtigheden gadeslaat. Dan kunnen we voor u niet bestaan. En dat is heel concreet. En dat gelden de dingen en de zonden van deze afgelopen week. Met onze gedachten. Met onze blikken. Met onze woorden. Met al onze overleggingen. Met onze daden. Met onze nalatigheden. Met dat wat ons levenselement is. Maar, Heren, bij u is vergeving. Bij u is wat we onszelf niet geven kunnen. Heren, wilt u dat vanmorgen openbaren? Als we opnieuw zullen luisteren naar een diep aangrijpend woord uit de brief. De zo korte, maar zo scherpe en ontmaskerende brief van Judas, de broeder des Heren. Als het ons opnieuw aan het hart wordt gelegd, wat bij deze Judas nodig was. Wat u, o Heren, op zijn hart zelf gelegd had, dat hij schrijven moest. En wat als het onfeilbare woord ook tot ons komt en vanmorgen komen zal. Laat het gepaard gaan, Heren, met dat werk van de Heilige Geest. Waardoor het een levend woord wordt. Waardoor het een krachtig woord wordt. Waardoor het een woord wordt, Heren, dat we niet meer van ons af kunnen houden. Maar dat een plaats in ons leven ontvangt. Een spiegel, Heren. Een spiegel die niet wazig is, maar die helder is. En geef ons ogen die het zien, die het niet gaan ontwijken, maar die het zien gaan. En zo bidden we, Heren, om uw eigen werk. We dragen onszelf en elkaar aan u, de Heren, op. We zijn vanmorgen weer gekomen. Met de dingen in ons hart die we meegebracht hebben. En dan weet u wat het is. Misschien wel zorgen, grote zorgen. En ze zijn er onder ons die zorgen hebben. Over zichzelf. Of over hun kinderen. Of in andere omstandigheden. U weet het, Heren. O Heren, wilt u er genadig in voorzien. Als wij geen uitweg zien. En als wij het niet weten hoe het moet. En als zo blijkt dat onze plannen falen. En dat onze voornemens zomaar niet uitgevoerd kunnen worden. Wilt u, o Heren, er genadig in voorzien. Van waar zal onze hulp komen? Onze hulp is van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. De almachtige God die ook de genadige ontfermer is. En als er wellicht vandaag, juist vandaag, rouw in ons hart is. Omdat het vandaag of de dagen rondom deze dag. Omdat het een gedenkdag, een droevige gedenkdag is. Of wanneer we in de afgelopen week aan het graf stonden wissen. O Heere, dan mogen we ook daarmee tot u gaan. U weet alle moeite en het verdriet. opdat we het in uw hand zouden stellen, Heere. Opdat we het zouden weten, het is nergens zo goed op zijn plaats dan bij de Heere. Opdat we daarin schuiling en troost zouden mogen ontvangen. Wilt u dat schenken? We danken u voor het feit dat onze broeder en zuster Zijderveld terug mogen zien op 25 jaren huwelijk, samen met hun kinderen. Maar ze missen er één. Het meisje dat 10 jaar geleden gestorven is. En daarom is een dag van vandaag een dag van vreugde, maar gemengd met verdriet. Hoewel, o Heere, de troost ze niet ontbreekt, wilt u geven dat dit gedenken door u geheiligd wordt, opdat het voor henzelf en voor hun kinderen aan u binden mag, Heere. Met alle dingen die ze bezighoudt, almachtige God, u gaf trouw en uw trouw was daarbovenuit nog groot. Laat het tot verwondering mogen zijn en wilt u ook in de komende jaren alles geven wat nodig is. Ontmoedig dank, Heere, voor het feit dat Arjen en Helena een zoon ontvangen mochten. De kleine Arne. Helena is inmiddels weer uit het ziekenhuis met hun zoon. O Heere, ontmoedig dank voor deze grote gave. Wat een wonder. O, er worden in deze wereld dagelijks vele duizenden kinderen geboren. Maar het is even zoveel malen een almachtig wonder wanneer u leven geeft en leven spaart tot verootmoediging. Wilt u geven, Heere, dat het gewicht ook van dit nieuwe leven bij de ouders gevoeld wordt en van de kleine Laura. Wilt u met dit gezin zijn, Heere, en laat de vrezen van uw naam daar een plaats mogen hebben. We bidden nu voor onze oude zuster Rietveld. Ze leeft nog, hoewel ze heel zwak is. Gedenk haar, Heere, en laten haar gedachten, voor zover ze die nog bewust heeft, laten ze zich op u mogen richten. En laat haar verwachting van u mogen zijn. Wilt u zijn met onze zuster Van Dijk, die nog in het ziekenhuis ligt? Ook zij mocht een goed bericht ontvangen. Heere, wilt u in alle dingen haar gedenken. Gedenk ook onze broeder Boer en zijn vrouw. Er wordt eigenlijk wel van een wonder gesproken. Laat het zo ook mogen leven. En laat het ze mogen brengen bij u die de wonderdoener bent. Heere, opdat het profijt en de zegen van al deze dingen in uw gunst ontvangen zal mogen worden. Tegelijkertijd bidden we ook voor onze broeder Willem Elderkamp met zijn gezin. De dingen zijn zo moeilijk, Heere. O, laat er toch een worsteling voor uw aangezicht zijn om geholpen te worden en genade te ontvangen. Om te weten, Heere, dat deze weg die een moeilijke, een moeizame en een vermoeiende weg is, dat het door u gezegend zal mogen worden. Opdat de belijdenis van onze broeder mag zijn, het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik aldus uw goddelijk recht zou leren. Heere, zo wacht het alles op u, ook deze morgen. Beschaam onze hoop niet en wilt u betonen dat u de God ook van dit woord bent, die het verder wilt planten en die de kracht ervan wil doen ervaren, tot vertroosting en tot vermaning, om Christus wil. Amen. We zingen gemeente Psalm 7. Psalm 7, de versen 5 en 6. Het 5e en het 6e vers van de 7e psalm. Laat toch het kwaad der goddelozen een einde nemen. Straf de bozen, maar sterk uw volk dat hulp behoeft. Het 5e en het 6e vers van de 7e psalm. De eerste collecte is nu voor de eredienst. De tweede voor het onderhoud van kerk en pastorie. En de derde collecte voor de kerk. Die laatste collecte is na de preek. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, vanmorgen het woord uit de brief van Judas. Vanmorgen de versen 8 tot en met 11. Judas de versen 8, 9, 10 en 11. Wij lezen daar het woord van de Heer als volgt. Desgelijks evenwel ook deze in slaap gebracht zijnde verontreinigen het vlees en verwerpen de heerschappij en lasteren de heerlijkheden. Maar Michaël de archangel, toen hij met de duivel twistte en handelde met het lichaam van Mozes, een oordeel van lastering tegen hem voortbrengen, maar zeide: de Heere bestraffe u. Maar deze, hetgeen ze niet weten, dat lasteren ze. En hetgeen ze natuurlijk als de onredelijke dieren weten, in hetzelfde verderven ze zich. Wee hun, want ze zijn de weg van Kaïn ingegaan. En door de verleiding van het loon van Biliam zijn ze heen gestort. En ze zijn door de tegenspreking van Korach vergaan. Tot zover. Geliefde gemeente, vanmorgen luisteren we dus opnieuw naar een gedeelte uit deze brief. Dit voorlaatste Bijbelboek, de brief van Judas. Ik heb u zojuist die versen 8 tot en met 11 voorgelezen. En wanneer we dat zo lezen, dan kan ik me wel iets voorstellen wanneer bij u een gevoel ontstaat van: nou, dat staat nogal ver van me af. Wat betekent dit eigenlijk allemaal? Dat zou kunnen ontstaan door de manier waarop Judas schrijft. Het lijkt wel alsof hij heel de Bijbel doorwandelt. De vorige keer hoorden we over het volk van Israël dat door het ongeloof omkwam in de woestijn. We hoorden over de gevallen engelen. We hoorden daarnaast ook over Sodom en Gomorra. En nu komen er vandaag weer andere namen aan de orde. Kaïn, Biliam en Korach. En ze worden allemaal zomaar in één adem genoemd, terwijl ze toch allemaal aparte geschiedenissen vertegenwoordigen. En daartussendoor lezen we dan van een voor ons wel heel onbekende geschiedenis, namelijk een of andere strijd tussen de engel Michaël aan de ene zijde en de duivel aan de andere zijde, die samen strijden om het lichaam van Mozes. Al met al een manier van schrijven die ons misschien wat vreemd voorkomt en waardoor we toch wat afstand voelen tegenover de inhoud van deze brief, die voor ons overigens toch al onbekend is. En dan heb ik het nog niet eens over de boodschap van Judas. Een brief vol met donkere en dreigende tonen. We horen over oordeel en over gericht en over gramschap. En daarnaast horen we over datgene wat de oorzaak van dat alles is, namelijk goddeloosheid. En we horen over dwaalleraars en over lasteraars. Nou, misschien vindt u het helemaal niet aantrekkelijk dat nou juist deze brief telkens en telkens weer aan de orde moet komen. En dat we zo successievelijk deze psalm, deze brief doorlezen en bij elk woord eruit een ogenblik stilstaan. Nou gemeente, ik wil u wel zeggen dat het gedachten zijn die ook mij niet helemaal vreemd voorkomen. Toen ik me bezon op de inhoud van de woorden die vanmorgen aan de orde zijn, toen dacht ik het op: waarom moet ik nou eigenlijk over deze stof preken? Waarom moet dit nou eigenlijk aan de orde komen? En eerlijk gezegd, ik preek ook liever over andere dingen. Trouwens, dan hebben we natuurlijk inmiddels wel aansluiting bij Judas zelf. Hebben we aan het begin van onze behandeling van de brief van Judas niet samen geconstateerd dat Judas zich gezet had om eigenlijk andere dingen te gaan schrijven? Hij had zich voorgenomen om te schrijven over de algemene, de gemeenschappelijke zaligheid. Over dat wat het deel is van ieder die door genade de Heere Jezus Christus in onverderfelijkheid hebben liefgekregen. En hij had zijn pen bij wijze van spreken al opgenomen om daarover te gaan schrijven. En toen bleek het anders te moeten. Want toen wist hij zich plotseling genoodzaakt om te schrijven over de dingen die hij daadwerkelijk schrijft. En gemeente, toen deed hij het. Toen deed hij het. Zonder tegenspreken. En nog even de Heere ons vanmorgen en andere keren dat ook wij zonder tegenspreken luisteren naar het woord, het inderdaad scherpe, het aangrijpende woord dat uit deze brief van Judas tot ons komt. En het geldt ook van deze brief. Het is een woord dat ontstaan is onder inspiratie van de Heilige Geest. En het geldt ook van de woorden van onze tekst. We hebben het profetische woord dat zeer vast is. En ge doet wel dat ge daarop acht geeft, als op een licht dat schijnt in een duistere plaats. En dan, gemeente, dan zou het wel eens kunnen zijn dat we tot de conclusie moeten komen dat de inhoud van deze brief heel wat dichter bij ons staat dan we eerst hadden vermoed. Ook vanmorgen gaat het over degenen die afwijken van de weg en van de dienst van de Heer. En daar zijn het drie dingen die we beluisteren. Allereerst hun droom. Dat is het eerste. Hun droom. En dat lezen we in vers 8. Vervolgens hun weg. De versen 9 en 10. En tenslotte hun einde, vers 11. Hun droom, hun weg, hun einde. De laatste keer dat we luisterden naar de boodschap van Judas, toen werden we bepaald, gemeente, bij drie waarschuwende voorbeelden. Ze werden ons genoemd in de versen 5, 6 en 7. Het waren voorbeelden van degenen die het oordeel van God ontvingen vanwege hun zonden. Achtereenvolgens waren het, en we hebben het gehoord, het volk van Israël dat aan de grens van het beloofde land gekomen was na een aantal maanden of misschien wel een enkel jaar in de woestijn geweest te zijn, maar dat door zijn ongeloof, omdat ze luisterden naar de 10 verspieders die een ongunstig bericht lieten horen en die niet vertrouwden op de macht en de genade van de Heere, waardoor hij zijn beloften zou vervullen. En toen moesten ze terug, 40 jaren lang, het voorbeeld van het ongelovige Israël. En het tweede voorbeeld de vorige keer, dat was het voorbeeld van de engelen. Van de engelen die zich van de Heere hadden afgewend, die in opstand waren gekomen tot hem die ook van hen hun schepper was. En tenslotte het voorbeeld van de steden Sodom en Gomorra en de andere steden. Die poelen van goddeloosheid en onreinheid. Het gericht van de Heere had ook hen getroffen. Israël vanwege zijn ongeloof. De engelen vanwege hun opstand. Sodom en Gomorra vanwege hun onreinheid en hun ontucht. Wel nu, wanneer we nu luisteren naar vers 8, gemeente, dan sluit Judas daarop aan. Want hij schrijft desgelijks. Zo begint hij. Desgelijks. Dat betekent zo ook. Zoals eens het ongelovige Israël. En zoals eens de opstandige engelen. En zoals eens het onheilige Sodom en Gomorra. Zo is het ook aangaande degenen tot wie en over wie hij schrijft. Wie waren dat ook alweer? Wel, dat waren die goddelozen. Dat waren diegenen die wel in de gemeente waren, maar die ten diepste niet van de gemeente waren. Die wel de naam van de kerk droegen, maar die niet ware leden van de kerk waren. Zoals eens Israël en die boze engelen en Sodom en Gomorra, zo is het ook met deze goddelozen in de gemeente, met deze naamchristenen. Ook zij zijn ongelovig, zoals eens Israël was. En ook zij zijn opstandig, zoals eens de engelen waren. En ook zij zijn vol van onheiligheid en ontucht, zoals Sodom en Gomorra waren. En gemeente, dat doen ze niet ongewaarschuwd. Want er wijst in onze tekst ook een woordje op. Dat woordje evenwel. Evenwel, dat betekent niettemin. Desondanks, ze zondigen tegen beter weten in. Want ze denken dat het wel mee zal vallen. Ze menen dat ze wel door kunnen gaan met hun zondige praktijk en met hun ongeloof. Ze denken, nou, dat zal onze tijd nog wel duren. Want ze hebben de zonde te lief. En ze hebben zichzelf te lief. En ze handhaven zichzelf. En het aangekondigde oordeel? Wel, dat verschrikt hen niet. En het evangelie, dat heeft geen vat op ze. Dat verkwikt hen niet. Gemeente, vanmorgen vraag ik het. En vraag ik het mezelf en vraag ik het u en jou. Hoe komt het toch? Hoe komt het toch dat een mens zomaar zijn verderf inloopt? Wel, zo was dat bij degene aan wie Judas zijn brief schrijft. Hij signaleerde daar zaken die samenhingen met de afkeer van God en met de opstand tegen God en met het ongeloof in hem. En Judas wist het. O, als ze in die weg voortgaan, dan gaan ze hun gewis verderf tegemoet. Hoe komt het toch? Wel, daar spreekt Judas over. Hij zegt het. Desgelijks evenwel ook deze in slaap gebracht zijnde. In slaap gebracht zijnde, daar ligt het. Ze slapen. Ze slapen de slaap van een geruste. Ze slapen de slaap van de dood. Nou, gemeente, we weten wel wat slapen is. En wanneer we niet kunnen slapen, dan weten we nog te meer wat slapen is. Dat slapen zo aangenaam is. Dat slapen iets kan zijn waar je naar kunt verlangen. Want slapen geeft rust. Als je slaapt, dan ben je even ontheven en verlost van de moeite van het leven. Dan sluit je letterlijk je ogen ervoor, letterlijk. In de slaap kun je net doen of er geen dreiging is, hoewel ze er levensgroot kan zijn. En in de slaap kun je net doen alsof het allemaal goed gaat en dat het allemaal goed kan komen. Wel, dat geldt van deze mensen aan wie Judas schrijft. Desgelijks evenwel ook deze in slaap gebracht zijnde. En dan staat er een woord, gemeente, dat nog een wat diepere inhoud heeft. Het is een slaap die ook dromen brengt. Dat staat er eigenlijk. In het Grieks staat een woord dat tegelijkertijd ook dromen wijst. De mensen over wie het hier gaat, ze slapen niet alleen een geruste slaap, maar nog aangrijpender, ze sluiten niet alleen hun ogen voor de werkelijkheid, voor de barre en boze en donkere werkelijkheid, maar ze geven zich ook over aan iets wat ze in een droomwereld brengt. Begrijpt u, dat is nog eens dubbel op, de wereld van de dromen. Maar dat is tegelijkertijd dan de wereld van het bedrog, want dromen zijn bedrog. Een schijnwereld, een wereld van misleiding. Een wereld die misschien mij wel van alles belooft, maar die het niet waar kan maken, omdat het niet de werkelijke wereld is. We lezen daarvan bijvoorbeeld in Psalm 39. Die psalm waarin David vraagt, Heere, maak mij bekend mijn einde en welke de maat van mijn dagen is. Heere, maak het mij bekend, de werkelijkheid van mijn leven. Doe het mij zien, o tijd van mijn leven is dat ik broos ben en dat ik kwetsbaar ben. En dat ik zo kort van dagen ben. Geef toch, Heere, dat ik me niet overgeef aan dromen. En dan zegt hij het ook. Immers wandelt een ieder mens als in een beeld. Psalm 39. Immers wandelt ieder mens als in een beeld. In een droombeeld. In een droomwereld. Een wereld die jezelf kweekt. Een wereld die jezelf voor ogen houdt. Een wereld waarin je dan later nog gaat geloven ook. Een wereld waarin je denkt dat je er houvast aan hebt. Een wereld waarvan je denkt dat dat de werkelijkheid is. Maar als mijn ogen opengaan. En wanneer ik moet zien dat die dromen bedrog zijn. En dat de werkelijkheid zo geheel anders is. Wanneer ik merk dat er een zwaard boven mijn hoofd hangt. Misschien wel aan een zeer dunne draad. En die draad wordt afgesneden. Gemeente, ik kan nu wel slapen. En ik kan nu wel dromen. Maar als ik ontwaak. Oh, hoe zal dan de werkelijkheid zijn? Dan komt dat zwaard naar beneden. Wel, dat zegt Judas. Desgelijks, evenwel, in slaap gebracht zijnde. Jawel. En als ze dan dromen. En nog verder dromen. Terwijl ze dromen, gaan hun zondige en goddeloze bezigheden overigens gewoon verder. En het is een goddeloosheid, gemeente, in drievoud. Want wat lezen we in vers 8? Ze verontreinigen het vlees. Ze verwerpen de heerschappij. En ze lasteren dat wat heerlijk is. Wat samenhangt met de heerlijkheid van God. Dat lasteren ze. En als ik het nou goed lees, dat 8e vers. Wel, gemeente, dan grijpt dat terug op de 3 voorbeelden die in de vorige versen genoemd zijn. Want dat verontreinigen, was dat niet de zonde van Sodom? En dat verwerpen, was dat niet het kwaad van die afvallige engelen? En dat lasteren van de heerlijkheden, van dat wat gezag had, was dat niet de zonde van Israël? Wel nu, dit is het. Ze gaan erin voort, in drievoud. En tegelijkertijd slapen ze een geruste slaap. Menend dat het allemaal niet zo erg is. En dat het hun wel niet toegerekend zal worden. En dat het allemaal goed zal komen. Geliefde gemeente, hoe ver kan een mens van de Here wegzondigen? En je weet het wel eens. Niet dan. En het prikt wel eens in je geweten. En je schrikt er wel eens van. En je staat er wel eens een ogenblik bij stil. Maar dan krijgt de droom weer een overhand. En je vermant jezelf. En je gaat gewoon verder. Met een ontuchtig hart. Is dat het misschien bij u? Of bij jou? De dingen die binnenkomen. En die je koestert. En die je eigenlijk wel lief hebt. En die je niet weg wil duwen. Want, ach, het trekt me allemaal wel aan. Maar Judas zegt, in heel je droomwereld, je verontreinigt jezelf. En die verontreiniging, het is een toenemende verontreiniging. En het is een zonde die tot de hemel roept. Zo was het toch in Sodom. Het was een ten hemel schreiende zonde. Het neemt toe. En het zal straks een maat ontvangen. Wanneer je uit die droom zal ontwaken, dan zul je de werkelijkheid zien. Sodom, de verontreiniging van je hart. Of, er is iets van afvalligheid. Wel, dat zijn we al van nature gemeten, zoals elk van deze zonden. Afvallig van de Here. Je wil van hem niet weten. En je doet wat het eerste mensenpaar doet. Je zegt, wijk van mij. Want aan de kennis van uw wegen, daar heb ik helemaal geen zin in. Dat brengt me zo in een harnas. En dat legt me allerlei verplichtingen op. En dat brengt me daar waarheen ik eigenlijk niet wil. En je voelt het wel. Je weet het wel. En het prikt wel eens en het knijpt wel eens. Maar en de droom heeft de overhand. En je gaat gewoon verder. Ondanks alles. Ondanks het feit dat er dan misschien ook nog een keer over gepreekt wordt. En dat het je gezegd wordt. En dat je door elkaar geschud wordt. Althans, dat wil de prediking. Maar je droomt. En je vindt die droom zo aangenaam. Of dat ongeloof van Israël. Ja, dat is een ongeloof waardoor ze de heerlijkheden gingen lasteren. Waardoor ze in opstand kwamen door tegen Mozes en Aaron. Die heerlijkheid van God ontvangen hadden. Gezag, autoriteit. En ze wilden er niet van weten. En je verzet je. Je verzet je wat met ambtelijk gezag gemeten vanaf de preekstoel tot u komt. En dan gaat het niet om diegene die het zegt. Nee, die moet ook weg. Maar het gaat om het woord van God. En het gaat om het gezag van het woord van God. En het gaat om de autoriteit van de Here zelf in uw leven. En je voelt het wel eens. En je denkt er wel eens over na. En het zet je wel eens even stil. En misschien brengt het je wel een ogenblik in beweging. Maar je droom is zo aangenaam. En Je wil er niet vanaf. En wanneer het eens tegen je gezegd wordt. Misschien wel op huisbezoek. Met ambtelijk gezag. En je luistert er een ogenblik naar en je knip gaat gewoon verder. Want die droom is zo aangenaam. En gemeente, dan hebben we ook nog twee dingen tegen. Allereerst onze omgeving. De wereld die ons alle gelegenheid biedt om ons aan allerlei zonden over te geven. Wel, iedereen doet het toch? En waarom jij dan niet? Gemeente, onze tijd is er een waarin op de markt van de zonde alles en werkelijk alles, zonde, alles te koop is. Het kost nog niet eens veel. Ja, het kost wel je leven. En het kost de teerheid en de reinheid van je hart. Maar de wereld wil je nog eens extra in die droom brengen en houden. En dan daarnaast toch wat we vooral tegen hebben, wel, dat is ons hart. Dat staat er zomaar voor open. Onze gedachten en onze fantasieën, die kunnen zomaar van het een of op het andere moment besmet raken met van alles en nog wat. En die ene stap te zetten, die is helemaal niet groot. En we hebben onze droom zo lief. Nou gemeente, dat is het 8e vers. Desgelijks, evenwel, ook deze. Ook deze. Gemeente, dat woordje deze. Moet ik mijn vinger uitsteken. Wel, dan wijst hij eerst naar mezelf. Ik herken het. Maar laat vanmorgen de vinger van het woord van God op uw en op jouw hart gericht zijn. Desgelijks, evenwel, ook deze. God verhoede het. En nu vervolgt Judas zijn schrijven. En nu zegt hij in de versen 9 en 10 iets over hun weg. De zorg van Judas over de gemeente en over de gemeenten aan wie hij schrijft is blijvend. Is niet aflatend. Hij legt er als het ware nog een schep bovenop. Opnieuw grijpt hij naar een voorbeeld. Het is overigens wel een wat bijzonder voorbeeld. Een wat, voor ons besef gemeente, wat duister voorbeeld. We lezen het nog een keer, dat merkwaardige 9e vers. Maar Michaël, de archangel, toen hij met de duivel twistte en handelde over het lichaam van Mozes, durfde geen oordeel van lastering over hem voortbrengen, maar zeide: de Heere bestraffe u. Nou, jongens en meisjes, wat bedoelt Judas daar eigenlijk mee? We kunnen eens gaan bladeren in het Oude Testament en we kunnen de geschiedenissen van Mozes eens opzoeken, of we dat vinden. Maar er staat ook waarschijnlijk in jullie Bijbel helemaal geen verwijzing waar deze geschiedenis in het Oude Testament opgetekend staat. Nou, die staat er ook niet. Michaël, wie was hij? Hij wordt hier de archangel genoemd. Dat betekent de aartsengel. De een van de voornaamste engelen. We kennen Michaël, we kennen Gabriel, wel, dat waren die engelen die kennelijk in de rangorde van de engelenwereld een zeer vooraanstaande plaats hadden. Michaël, hij wordt in het boek Daniël nog genoemd en in het boek Openbaring. En telkens wordt Michaël dan in verband gebracht met strijd. Hij is een strijdengel. Hij is, misschien mogen we het met eerbied wel zo zeggen, hij is de generaal van de heerscharen van de legermachten Gods. Michaël, hij voert het leger van de engelen aan. En nu staat hier dat Michaël de strijd heeft aangebonden met de duivel. Waarom? Wel, de inzet was het lichaam van Mozes. We lezen in Deuteronomium 34 dat de Heere Mozes, nadat hij gestorven was, zelf heeft begraven. We weten, Mozes mocht niet in het land Kanaan komen vanwege zijn zonde. Hij had namelijk, toen hij bevel gekregen had om tegen de rotssteen te spreken, hij had er in blinde drift en woede tegen geslagen. En de Heer had het hem aangereden. Mozes en Aaron, jullie beiden komen niet in het beloofde land. Vanwege de overtreding van mijn concrete en heldere gebod. Je hebt je laten leiden door je eigen emoties, Mozes. En Mozes is nu gestorven. En nu begrijpen we uit deze geschiedenis dat de duivel recht laat gelden op het lichaam van Mozes. Mozes, was hij niet een overtreder?
Mozes, was hij niet degene die door zijn zonde niet in het beloofde land komen mocht? En daarom, dat lichaam is voor mij. Mozes, hij is een gevallene. Hij is niet voor de Heere. Maar ik sleep hem mee, het verderf in deze Mozes. Maar Michael, hij strijdt tegen en hij overwint de duivel. Want Mozes is een gekende des Heeren. Dat lichaam en de ziel van Mozes, die zijn voor de Heere. En daarom, gemeente, ook Judas is een geïnspireerde brief. En vanwege deze geschiedenis mogen we dit als een geïnspireerde geschiedenis, als een werkelijke geschiedenis aanvaarden. Er is dus strijd geweest. Maar met dat alles, met wat ik tot nu toe zei, heb ik nog niet aangegeven waar het nou eigenlijk Judas om gaat, om dit te noemen. Het is niet zo gemakkelijk om het te verstaan. Er staat dat Michael geen oordeel van lastering tegen de duivel durfde voortbrengen. Dat staat er eigenlijk. Hij durft het niet. Michael houdt zich dus in het vervloeken van de Satan. Hoewel daar wel alle aanleiding toe geweest was. De duivel, die het in zijn hoofd haalt om het lichaam van Mozes, de man Gods, op te eisen. Wel, dan is er toch alle reden dat Michael die duivel zou vervloeken en hem zou verwensen. Maar Michael, hij durft het niet. Hij zegt alleen maar, de Heere bestraffen u. Wel, dat is opmerkelijk. Michael, hij durft het niet. Want, gemeente, hij weet dat aan God de wraak toekomt. Dat is niet aan hem. De Heer komt de wraak toe. Ik zal het vergelden. En Michael weet, niet ik zal de duivel uiteindelijk oordelen. Ik mag het zelfs niet. Ik mag me niet vergrijpen aan wat God toekomt. Dat komt de Heere toe. En wat betekent het nu? Gemeente, ik denk dit. Er zou meer over te zeggen zijn, maar ik houd het hierbij. Ik denk dit. Michael kent zijn plaats. Zijn plaats tegenover de Heere. Zelfs al gaat het over de veroordeling van Satan, dan houdt Michael zich nog in. Michael kent zijn plaats. Maar nu lezen we vers 10, want daar gaat het om. Daar komt de boodschap. Michael kent zijn plaats. Hij durft zelfs de duivel niet te veroordelen. En hij volstaat met de Heere bestraffen u. En dan vers 10. Maar deze, hetgeen ze niet weten, dat lasteren ze. De mensen op wie Judas het oog heeft, die oordelen en veroordelen wel. Lasteren wordt het hier genoemd. Ze spreken trotse en lasterlijke woorden. En hoe komt dat? Wel, gemeente, omdat zij hun plaats niet kennen. Zelfs Michael, de overste van de hemelse engelen, de grote generaal die het lichaam van Mozes uit de handen van de duivel redden moet en het ook doet, die kent zijn plaats onder God. Maar deze, degenen tot wie Judas zich richt, zij kennen hun plaats niet. Ze denken dat ze verstand van God hebben en van geestelijke dingen, maar ze weten er niets van. Ze lasteren, ze kletsen maar wat en ze beschimpen en smalen en smaden daarmee de Heere. Ze kennen hun plaats niet. Nou, gemeente, wat is uit dit diep duistere gedeelte, wat is de toepassing? Wel, laat ik het u vragen. Wat is nu het kenmerk van degenen die de Heere vrezen? Wat typeert degenen die hem kennen en de Heere dienen, met name en in eerste instantie? Dit, geliefden, dat ze hun plaats weten. Dat ze hun plaats weten tegenover de heilige God. Ik, o door Gods ontferming een beweldadigd mens, maar in mezelf onheilig en een zondaar. Maar God, hij is de Heilige en de Almachtige. Kolbrugge vroeg het eens, en het is niet voor het eerst dat ik het u zeg. Kolbrugge vroeg eens, hoe zal ik in God alleen mijn heil stellen? En hoe zal ik van hem alleen de enige troost in leven en in sterven ontvangen. Wel, dan geeft Kolbrugge dit woord. Dat ik een mens ben en niet meer. En dat God, God is. Geliefde gemeente, dat is het kenmerk van iemand die de Heere vreest. Die heeft geleerd onder God te buigen. Die heeft het geleerd om de hand op de mond te leggen. Die heeft het geleerd om het te erkennen wie ik ben. O, ik ben een mens en niet meer. Ik ben een verloren mens. Ik ben een mens die voor God niet kan bestaan. Maar God, Hij is God. Gemeente, dat is de diepste belijdenis. Dat kenmerkt een mens die de Heere vreest. Daarmee is ten diepste alles gezegd. Als ik daaronder gevallen ben. Als ik dat heb leren erkennen. God is God. Wel, dan zal het daaruit blijken. Dat ik de hand op de mond leg. En dan is het mijn gebed. Zet, Heere, een wacht voor mijn lippen. Behoed de deuren van mijn mond. Opdat ik niet de enige stond. Iets onbedachtzaams laat ontglippen. Want Heere, u bent God. Staat het ook niet in de schriften. Weet dat de Heere God is. Wel, dan zullen uw woorden weinige zijn. Dan zullen ze met zout besprengd zijn. Opdat ik hem niet lasteren zou. Heere, zet een wacht voor mijn lippen. Want er komt zo snel iets uit mijn mond. Wat u lastert en wat u beschimpt. En wat tegen u ingaat. Een mens die de Heere vreest. Gemeente, die is bang. Oh, die is bang voor zijn daden. En die is bang voor zijn gedachten. Maar die is ook bang voor zijn woorden. Want met mijn woorden, als ze eruit zijn, dan ben ik ze kwijt. Een mens die de Heere vreest, die kent zijn plaats. Nou, gemeente, dan zie ik er daarin staan. Eén die in de Bijbel genoemd wordt de vriend Gods. Daar staat hij. En daar staat een ander bij hem. Wie is het? Oh, het is de heilige God zelf. En wat zegt de Heere dan tot hem, tot Abraham? Dan zegt de Heere, zal ik voor Abraham verbergen wat ik doe? Terwijl Abraham gewisselijk tot een groot en machtig volk worden zal, want ik heb hem gekend. Wel, dan zal Abraham toch wel vrijmoedigheid hebben. Dan zal hij toch wel met de Heere spreken als een man tot een man. Als hem dat gezegd wordt, zal ik voor Abraham verbergen wat ik zal doen? Maar Abraham, gemeente, hij buigt zich neer en hij zegt, zie toch, ik heb mij onderwonden tot de Heere, hoewel ik stof en as ben. Abraham, die kent zijn plaats, die weet dat hij maar een mens is. En de woorden van Abraham zijn vol van nederigheid en ootmoed. Hij beseft wie hij is en hij beseft wie de Heere is. Hij heeft leren buigen en de Heere leren erkennen als God. Kom, gemeente, is het uw weg al om voor de Heere te buigen in de erkenning, Heere, u bent God. U bent de Heilige, uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Bent u al ontdekt aan uw hoogmoedig bestaan? Oh, dat is ook in het leven van Gods kinderen telkens en telkens weer een les. Heeft de Heer het niet gezegd? Wees met ootmoedigheid bekleed. Want de Heer wederstaat de hoogvaardigen, de hoogmoedigen. Maar de nederigen, die geeft Hij genade. Nog een meter, zo worden ze ons getekend. De mensen die de Heer vrezen. Die onheilige heiligen. Die een hoogmoedig hart met zich omdragen, zeker wel. Maar die het toch leren. Die het toch leren om voor de Heere te buigen. Wat lezen we bijvoorbeeld van Daniël. Daniël, van wie geen enkele zonde in zijn leven in de Bijbel beschreven is. Daniël, hij knielde 3 tijden desdaags op zijn knieën. En hij bad. En hij deed belijdenis voor zijn God. En wat bidt hij dan? Wel, gemeente Daniël, hij kende zijn plaats. Hij bidt, Heere, wij werpen onze smekingen voor uw aangezicht. Niet neer op grond van onze gerechtigheden. En er waren er door genade heel wat in Daniëls leven. Maar hij maakte er geen grond van. Maar, Heere, op uw barmhartigheden alleen. En Petrus, Als de apostel Petrus beweldadigd is, wel dan wordt het Petrus te veel. Dan beroemt hij zich niet op de zegeningen en de weldaden. Maar dan is het dat we uit zijn mond horen. Heere, ga uit van mij. Want ik ben een zondig mens. Dan heeft hij iets in het van het besef dat de Heere Jezus ook een heilig God is. En wanneer de Heere Jezus dan zo dicht bij hem staat, dan kan het eigenlijk niet. En dan doet hij een stap terug en dan zegt hij, Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Nou gemeente, dat is het. Dat is het wat een mens die de Heere heeft leren vrezen, kenmerkt. Ontzag voor de heiligheid Gods. En dat is een ontzag die het hele leven doortrekt. Maar bij degene tegen wie Judas schrijft, wordt dat niet ontdekt. Maar deze, hetgeen ze niet weten, dat lasteren ze. En dan voegt hij eraan toe, hetgeen ze natuurlijk, als natuurlijke mensen, als de onredelijke dieren weten, daarin verderven ze zich. Dat is een moeilijke zin. Het betekent zoveel als, van geestelijke dingen weten ze helemaal niets af. En wat ze weten, nou, dat is niet veel meer dan wat de redeloze dieren ook weten en ook doen. Eten en drinken en gewoon verder leven. De ene dag uit en de andere in. Hetgeen ze weten, dat zijn alleen maar de natuurlijke dingen, zoals ook de redeloze dieren. Daarin verderven ze zich. Ze eten en ze drinken en ze zijn vrolijk en ze gaan verder en ze leven. Stelt de Heer Jezus ook ergens aan de kaak. In Matteüs 24, als hij het heeft over het oordeel. Dan zegt hij, dit is het wat ze typeert. Laten we eten en laten we drinken en vrolijk zijn. Pluk de dag. De platte moraal in deze decadente tijd. Die ook beslag gelegd heeft op veel kerkmensen. Eten en drinken. En dan zegt de Heer Jezus er nog bij, trouwen. En ten huwelijk uitgevende. Wel, mag dat dan niet? Mag dat dan niet? Jawel, het mag. Oh, er mag zoveel. Er mag. Oh, eten en drinken. En de dingen van verkering en trouwen en al die. Ach, natuurlijk wel. Het zijn gaven die de Heere geschonken heeft. Maar weet u wat de Heer Jezus aan de kaak stelt? Gemeente, ze hebben niet meer. Het is het enige. En Judas, hij wijst het ook aan. Meer hebben ze niet. Eten en drinken en trouwen en ten huwelijk uitgeven. Tot de dag in welke Noach en de zijnen in de ark gingen. En toen ging de deur dicht. En toen was hun droom uit. En toen werd het werkelijkheid. En toen werden de fonteinen van de hemel geopend. En de sluizen van de aarde werden opengetrokken. En toen kwam het water. En toen kwam de vloed. En toen kwam het oordeel. En toen kwam het gericht. En toen kwam het einde. Nou, dat is onze laatste gedachte. Het einde. Vers 11. Wee hun. Wee hun. Want ze zijn de weg van Kain ingegaan. En door de verleiding van het loon van Bileam zijn ze heen gestort. En door de tegenspreking van Korach zijn ze vergaan. Opnieuw drie namen. Drie namen met elk een herinnering. Waaraan een herinnering? Wel gemeente, het is een herinnering met schrik en met huiver. Wee hun. Het oordeel van Kain en van Bileam en van Korach. En welk oordeel is dat? Wel gemeente, dat is het oordeel van de dood en van het gericht. Het is dit waaraan Judas zijn geadresseerden herinnert. De Heere houdt de schuldige geen zins onschuldig. God laat niet met zich spotten. Wee hun. Judas wil het ze inprenten. Weet het toch. Weet het toch. De Heere is niet veranderd. Hij is dezelfde als uit de tijd van Kain. En uit de tijd van Bileam. En uit de tijd van Korach. Wee u. Gemeente, het hoort nog steeds tot de prediking van het woord van God. Dit woord. Wee u. Wee u. Was het ook niet Jesaja, trouwens al de profeten tot wie het gezegd werd, zegt de rechtvaardige dat het hem wel zal gaan. Zeker wel, zeg het de rechtvaardige, dat het goed komt wanneer hij op de Heere vertrouwt. Maar wee de goddeloze, het zal hem kwalijk gaan. Gemeente, het hoort nog steeds tot de prediking. Denk toch niet dat we bij elkaar gekomen zijn, ook vanmorgen, om zo'n 3 kwartier of iets langer naar de prediking te luisteren, om wat aangenaam bezig gehouden te worden, om wat wetenswaardigheden te vernemen, om wat meer kennis op te doen van de Bijbel. Denk toch niet, gemeente, dat ons zitten hier onder de prediking van het woord van God in eerste instantie is, opdat uw godsdienstige gevoelens wat opgepept en wat opgekweekt worden. En denk toch ook niet dat het de eerste bedoeling is van de prediking, dat u de week weer door kunt komen. Ik wenste wel eens dat u de week niet door kon komen. Want de prediking van het evangelie houdt ook dit in. Wee u. Gemeente, het is toch nog niet zo lang geleden dat we elkaar herinnerd hebben daaraan. Dat het karakter van de prediking is de bediening van de sleutels van het koninkrijk der hemelen. O jawel, dan mag het verkondigd worden aan de gelovigen. Allen en eniegelijk, onbeperkt. Dat zo dikwijls, als ze de belofte van het evangelie met een waar geloof aannemen, dat dan de deur van het koninkrijk der hemelen open gaat. O gelukkig mag het verkondigd worden. En de kabinetten van de evangelische belofte voor allen en een ieder geliefden zeker wel. Opdat u niet buiten deze Christus zou blijven. Maar tegelijkertijd is de prediking ook dat aan alle ongelovigen en die zich niet van harte bekeren, verkondigd en betuigd wordt dat de toorn van God en de eeuwige verdoemenis op u ligt. Zolang u zich niet bekeert. Was dat ook niet een van de motieven van de apostel Paulus? Wetende de schrik des Heren, betuig ik u, opdat u toch geloven zult. Bekeer u toch en leef. Wee u. Want de weg van Kain, die naar het lijk nog een ootmoedige belijdenis had. En die het tot de Heren zei, mijn zonde is te groot dat ze vergeven worden. Maar Kain, hij wilde van genade niet leven. Hij wilde misschien nog wel in de mond zondaar zijn. En hij wilde nog wel erkennen dat hij een groot zondaar was. Maar hij was niet zo'n zondaar die niet buiten de genade blijven kon. Zo'n zondaar wilde hij niet zijn. En het einde van Kain, dat was het verderf. O, zijn moeder had nog verwachting van hem gehad. En ze had gedacht, is deze soms de Messias? Deze eerstgeborene? Maar het vuur van de jaloezie was in zijn hart gekomen. En hij had zich erdoor laten leiden. En het einde? De dood en het verderf. Wee u! En Biliam? Gemeente, bij Biliam was het niet anders. Hij beschikte over profetische gaven. Koning Balak had hem laten halen. Om Israël te vervloeken. En de Heere had het belet. Maar Biliam was zo bevangen van de schatten van goud en zilver die Balak in het vooruitzicht had gesteld, dat hij toen een andere list bedacht. Wel, verleid dan dat volk met ontucht. En het was gelukt. En Biliam had zijn schatten mee kunnen tossen op zijn ezel die eerst tot hem gesproken had. Maar het zwaard trof hem. En het gold ook Biliam. Wee u. En Korach? Nou, die geschiedenis die kennen we zeker wel. Korach met Datan en Abiram. Die opstonden tegen het gezag van Mozes en Aaron. De aarde scheurde. En levend daalden ze in de hel. Nou, gemeente, dit. Wee u. Wiens beeld getekend is. In dat van de jaloerse Kain. En van de naar geld begerige Biliam. En de opstandige en zich niet onder de ambtsdragers willende schikken, Korach. Elk van hen is het verderf beschoren. En als het toen gold, gemeente, dan geldt het nu nog. Ons, op wie, zegt de apostel, op wie de einden der eeuwen gekomen zijn. Want het gaat erop aankomen. Het gaat erop aankomen, wee u. En als we dan de weg van Kain zijn gegaan, die van genade niet wilde leven. En die alleen maar een mondbelijdenis had. En als we dan de weg van Biliam zijn gegaan, die wel alles wilde doen voor een paar centen. En die zoveel liefde had voor zichzelf, dat hij niet wilde buigen. En als we dan de weg van Korach zijn gegaan, in opstand tegen de Heere. En als we het gezag van zijn woord langs ons heen laten gaan. Misschien vanmorgen weer. Gemeente, als dat onze weg is. Wel, dan zal dat ook ons einde zijn. Het einde van Kaïn. Het einde van Bileam. Het einde van Korach. En dan geldt het. Wee hun. Wee u. Maar mag ik het vanmorgen ook anders zeggen? Geliefde gemeente, mag ik het ook zo zeggen? Wat hebt u erop tegen? Wat hebt u erop tegen om de Heere te voet te vallen? Wat hebt u erop tegen om hem te erkennen? Hem die, zoals hij Kaïn herinnerde aan zijn zondig bestaan. Hem die het ook vanmorgen in onze midden doet. Opdat het uw belijdenis zal zijn. Oh, misschien wel ook met ongeveer gelijke woorden als van Kaïn. Heere, mijn zonde is zo groot, kan ze wel vergeven worden. Maar daarmee dan naar hem toe gaan. Gemeente, wat hebt u erop tegen? Om hem te erkennen die zijn lieve zoon gegeven heeft. Oh, die dezelfde woorden gesproken heeft. Wee u, Bethsaida en Capernaum en Gegorazin. Want het zal Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn. Het zal Sodom en Gomorra verdraaglijker zijn. In de dag van het oordeel dan uw lieden. Geliefde gemeente, waarom toch? Waarom toch? Wie kiest als veroverdwaasde voor het leven de dood? Want weet het, de Heere zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn haters wijd en zijd verjaagd, verstrooid doen zuchten. Maar het vrome volk, in u verheugd, zal huppelen van zielenvreugd, daar zij hun wens verkrijgen. Kies dan, heden, wie gij dienen zult. Amen. Wij zingen Psalm 68, het eerste vers. Laat ons samen danken en bidden. Zo hebben we het vanmorgen gehoord, heren. En zo hebben we het ook gezongen. De vraag is of we het geloven, wat we zingen. Want als we nou zelf die haters zijn en die vijanden, dan zullen we voor uw oog vergaan als was dat smelt voor gloeiende kolen. En dat is zo gebeurd. Wee hun, hoorden we. Laat die pijl raken, heren. Laat die pijl doel treffen. Laat het ons, o heren, anders dan dat het langs ons hart en langs ons leven heen schampt. Laat het ons verwond voor u brengen. Met het gebed, o God, bewaar me voor dit oordeel. Opdat we u toevallen. Opdat we, heren, werkelijk onze plaats weten. En ook telkens opnieuw. Ook in het leven van uw kinderen, heren. Die ook ontdekt moeten worden. En dezezelfde zaden van boosheid en ontucht en ongeloof en wantrouwen en hoogmoed. Laat het woord dat vanmorgen in de hand van uw eigen Heilige Geest zijn werk mogen doen. Laat het ons brengen waar u ons hebben wil. Zo bidden we, heren, om uw gunst en ontferming. Of u ons in uw trouw gedenken wilt. Ook door dit woord. We bidden zo om uw zegen in alle dingen. Ga met ons. Blijf, o heren, bij ons. We bidden nu voor onze zuster van Gelder die de kerk uit moest. Wilt u met haar zijn? Gedenk ons allen. En breng ons vanmiddag weer samen. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, ik heb aan de koster opgegeven dat we zouden zingen op Psalm 68 vers 10. Maar ik stel maar voor dat we zingen op Psalm 68 vers 2. Psalm 68 vers 2 maar. En dat is in absolute tegenstelling tot wat vanmorgen aan de orde was. Maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen. Van zielenvreugd daar zij hun wens verkrijgen. Als in hen niet meer gevonden wordt deze wortel van boosheid en ongeloof. heft uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.